Audiohuis.
Op 22 juni 2000 wordt Schiedam opgeschrikt door een afschuwelijke kindermoord.
Eerst aandacht voor wat de Schiedammer Parkmoord is gaan heten.
In het drukbezochte Beatrixpark vallen de 10-jarige Nienke Kleis en haar 1 jaar oudere vriendje Michael ten prooi aan een lustmoordenaar.
Nienke overleefde het niet. Michael wel, omdat hij deed alsof hij dood was.
3 maanden na de moord wordt de toen 31-jarige Kees Borsboom aangehouden.
Het verhaal van een onschuldige man die door toedoen van justitie achter de tralies gaat.
MH17, de polder- en mokromafia, terroristische aanslagen, de Hells Angels. Je hoort erover in de media, maar wat gebeurt er achter de schermen? Wij zijn de True Crime Bros. Marcel van de Ven, oud-undercoveragent, en ik, John Pell, oud-forensisch regisseur. We nemen je mee in zaken waar wij bij waren.
Elke aflevering geven we je een inkijkje die je niet in de media vindt. We vertellen je hoe wij te werk zijn gegaan, welke lessen we hieruit hebben getrokken en wat dit voor ons als mensen heeft betekend.
Dit is aflevering 1. Wie zijn John en Marcel? En hoe heeft de Schiedammer Parkmoord hun werk en hun leven veranderd?
Oké, Marcel, dit is onze eerste podcast samen. Hè?
Ja, spannend.
Zou jij willen aangeven waarom jij en ik hier zit?
Ik luister wel podcasts, als ik het zo moet zeggen. En vaak zijn dat mensen die over de zaken hebben gehoord, die ernaar hebben geluisterd wat er heeft plaatsgevonden. Eigenlijk allemaal uit de derde, vierde, vijfde hand. Ja, en het leek mij en ons achteraf, hè, nadat we bij elkaar waren gekomen, wel mooi om iets toe te lichten als je zelf op die plaats delict hebt gewerkt of aan het onderzoek hebt deelgenomen of daar toepassingen hebt gedaan. Dus dat je er echt wel weet hoe de politie te werk is gegaan. Dus dat is voor mij eigenlijk wel een reden geweest om deel te nemen aan deze podcast.
Ja, voor mij exact hetzelfde. Ik ben bij meerdere podcasts als gast geweest. Ja, en de wildgroei in de wereld van true crime, die wordt steeds gekker. Er zijn mensen die compleet niks van een zaak weten, alleen alles van horen zeggen hebben. En die daar de meest gekke conclusies uit gaan trekken. Want het gaat allemaal eigen leven leiden. Dus mij leek het ook hartstikke leuk om, en vooral om dit met jou te doen. Wij hebben elkaar niet ambtshalve ooit ontmoet. Dat vind ik ook wel hartstikke leuk.
Ja.
Onze verbinding is de uitgeverij Ambo Antos. Jij hebt een boek geschreven. Ik heb een boekje geschreven.
Nou, jouw boek, John?
Ben ik het toch vergeten?
dat heb ik ook altijd met jouw boek.
Sporen liegen niet. En wat was nou voor jou de aanleiding om een boek te gaan schrijven?
Ja, mijn boek heet De Kooi. De Kooi slaat eigenlijk op. Ik heb een aantal jaren gewerkt bij een specialistische eenheid. De DSRT. De Dienst Specialistische Recherche Toepassingen. Unit Specialistische Operaties. Tactisch Team van het Korps Landelijke Politiediensten.
Zo begon het procesverbalen ook altijd, hè?
Ja, dat kon je er gewoon in zetten. En wij werkten eigenlijk op een locatie die helemaal omheind was met hekken en elektrische toepassingen en allemaal beveiligde poorten. En dat noemden wij als team De Kooi. En zo dan heb ik dat boek geschreven. En waarom heb ik dat boek geschreven? Nou, dat heeft te maken met ik vaak hele negatieve geluiden hoor over de politie. Vaak worden de misstanden worden naar buiten gebracht. We zeggen dat de politie niet optreedt, dat ze niets mogen, dat ze niets doen. En kijk, ik heb daar gewerkt. 24 uur per dag, 7 dagen in de week zijn de mensen continu bezig met de veiligheid van de burger. En dat ten koste van hun privéleven, van hun eigen welzijn. Ze leveren heel veel in, ze nemen risico's. Ik kan je meenemen straks in wat ik allemaal heb in moeten leveren en wat ik heb moeten doorstaan om uiteindelijk dat werk te doen. En dat heb ik zelf gekozen. Maar ik vind dat de mensen ook wel mogen zien dat de politie in Nederland wel hele goede dingen doet. En kijk op terreurgebied, ik bedoel, bijna nooit een aanslag geweest in Nederland. Hè? We hebben er wel een aantal. Als je kijkt naar de liquidatiereeksen waar we het over gaan hebben, alle daders zijn bijna aangehouden, hè? Levenslang, op alle fronten. Dus zo slecht is die politie niet. En ik vond het heel belangrijk om te laten zien aan de mensen dat de mensen zijn professionals die hun ziel en zaligheid, hun hele leven inleveren voor de veiligheid voor hen.
Ja, Helemaal mee eens. Dat brengt me een beetje terug bij mij. Ik ben een vreemde eend in de bijt. Hè. Ik ben begonnen bij de gemeentepolitie Amsterdam als portier. En mijn reden om dit boek te schrijven is dat ik in 35 jaar meerdere takken van sport heb gedaan binnen die politie. Maar de laatste 27 jaar geacteerd heb bij de forensische opsporing. Ik heb onderweg een posttraumatisch stresssyndroom heb ik opgelopen. En mijn reden om dat boek te schrijven was op voorspraak van de psychotherapeut. Die zei, je kan niet zo in ene de deur dicht doen. Want daar waar jij vertelt wat je allemaal hebt moeten inleveren. Ja, weet je, bij ons waren werkweken van 70, 80 uur ook heel normaal. En daar klaagt hij ook niet over. En dan is het wel fijn dat er vanuit bepaalde hoeken toch een soort respect komt voor die werkgever, voor die politie. Mm-hmm. Want we weten allemaal wel op verjaardagen, de bekende verjaardagsvragen, weet je. Mm-hmm. En tuurlijk werd je in het verleden dan beschimpt. Hè? Wat je net aanhaalde, liquidatiegolf in Amsterdam, werden we ook beschimpt. Want we kregen nergens een vinger achter. Maar als je alles bij elkaar optelt, ja, dan is die politie toch niet zo slecht als er een menige verjaardag allemaal besproken wordt. En ik ben begonnen voor mijn boekie met op het internet om een documentje te plukken, een Word-documentje. Zeg maar een boekie schrijven voor dummies, hè, noem ik het maar even. Mm-hmm. Ik heb dat toen gedaan en ik denk dat 40 pagina's wist ik, en ik had het zelf geschreven, wist ik niet eens meer waarover het ging. Volgens mij had ik 400 keer het woord ik, want een procesverbaal begint bij ik opsporingsambtenaar.
Ja, echt ambtelijke taal.
Ambtelijke taal, ging allemaal nergens over. Aan de kant gegooid en via ben ik in contact gekomen met Bert Muns. Mm-hmm. Het voordeel voor mij was bij dat boekje schrijven dat Bert nog steeds bij de politie werkt. Een zwijgplicht heeft mm-hmm. en geen zwijgrecht. En ik met hem heel makkelijk het overal over kon hebben en hij dat distilleerde in een verhaal.
Oké, okay, en heeft het dan ook, want je zegt dat het had wel een hele bijzondere reden,
ja.
Eigenlijk toch, dat je
ja.
bent gaan schrijven. Ja. Heeft het dan ook geholpen? Want,
enorm.
Ja, waarom? Hoe dan?
De dingen die ik in het voorheen niet benoemde, omdat ik voelde dat het pijn deed, daarvan heb ik geleerd om het daarover te hebben.
Ja.
Ik ben altijd een soort struisvogel geweest, want weet je, als je het er niet over had, dan gebeurde er ook niks. En ik heb mijn PTSS wel als een soort verlies ervaren. En dat is ook niet goed natuurlijk. Want ik mag terugkijken op een prima carrière. Niks mis mee. Maar het heeft me wel pijn gedaan dat ik niet volgens de voordeur eruit ben gegaan op 65-jarige leeftijd.
Is het het posttraumatisch stresssyndroom wat jij...
Ja.
Maar eigenlijk, ja, misschien klinkt het gek wat ik nu zeg. Maar het werk wat jij hebt gedaan en wat jij hebt gezien is natuurlijk ook niet normaal, hè? Kun je het vermijden dat je het oploopt?
Nee, het is een kwestie van tijd. En ik hoop dat de politie daar tegenwoordig anders mee omgaat.
Ja.
Ik heb in gesprekken met een psycholoog hebben ongeveer een schatting gemaakt hoeveel doden ik in mijn carrière heb gezien. En in mijn handen heb gehad en noem maar op. Dat zijn om en bij de 1500 dodelijke slachtoffers. Dus het is niet een kwestie van of je het oploopt, maar wanneer het oploopt.
Maar dat zijn niet de stoffelijke overschotten met een pak en een strikje en een stropdas en een netje schoenen aan en reeds opgebaard en mooi geschilderd.
Was maar waar.
Toch? Dat, ja. Eens toch?
Ja. De politie nu, hè, doet het veel beter. PTSS moet je zien dat je dat in het voortraject gaat doen. Ik heb zelf als leidinggevende in het laatste stuk van mijn carrière een heleboel betekent daarin dat mensen die mentaal al te zwaar belast waren in mijn beleving, uit het piket te halen.
Piket betekent dat je opgeroepen kan worden om te komen werken. Als politieagent sta je dan stand-by voor noodgevallen.
Het is heel makkelijk als je chefie bent om het allemaal volgens rozen te doen. Oh, jij hebt de opvang vandaag, dus jij gaat. Dus ik heb er altijd wel geprobeerd om er een soort maatwerk van te maken. En ja, vroeger, in 2009, heb ik voor het eerst de klachten gehad. Maar vroeger had je geen PTSS bij de politie, want het was alleen bij Defensie.
Je mocht niet huilen, je moest doorgaan.
Ja, jij zegt je mocht niet huilen. Ik zal een klein voorbeeldje geven. Ik was leerling technisch regisseur. Ik kom op een PD.
Een PD is een plaatsdelict. De plek waar een misdaad is gepleegd.
En daar maak ik het meest afschuwelijke mee. We hebben een briefing de dag daarna en ik probeer aan te geven wat ik meegemaakt heb, hè, daar op die PD. En dat is best wel wat met me deed. En toen zat er een man of 20 in die briefingruimte. Daar begon gewoon iedereen te zingen. Toen het uit had je een liedje van Sjaak Herp. Dat heette Maar een man mag niet huilen. Mm-hmm. En dan begon gewoon de hele zaal te zingen. Maar een man mag niet huilen. En daar zat ik bij. Ik denk, oh, wacht eventjes. Dat
was ook wel de cultuur natuurlijk. Hè?
Dat was toen de tijd echt de cultuur van de politie. En dat is gelukkig niet meer. Wat dat er gaat, is er onderweg een heleboel veranderd. Mm. Maar dat was toen de tijd echt de cultuur. Joh, hou je kop. Nou man, gewoon doorgaan. Ja. Maar dan moet je een ander baantje gaan zoeken. Moet je wat anders gaan doen binnen de politie.
Dat is voor mij een van de redenen geweest waarom ik ben geschakeld richting het specialisme, hoor. Want ik heb best wel veel leed en dood gezien, zeg maar. En dat is nog weer anders, weet je. Dan kom je al blauw. Ik heb wel de mooiste tijd gehad in het blauw op straat werken. Vergeet nooit, ik had ooit eens een keer een melding in een flat. Er was een kind onwel. En ik kom naar een galerij oplopen in een flatgebouw. En een woning in de voordeur stond te lopen. En ik hoorde uit de voordeur en ik het Ajax-club liet naar buiten komen. En ik denk, jeetje, wat is dit dan? Komen naar binnen, zitten twee mensen, zitten daar op een bank. In een Ajax-shirtje met een blikje van dat schuttersbier. Ken je wel, hè? Die bruine blikken zijn dat. En die is een lam als een garnaal. En die waren daar dat clublied aan het zingen. En in het kamertje daarnaast stond een wieg, was het. Ik kan het gewoon, weet je, dus als het over PTSS hebben, waarschijnlijk heb ik het ook gewoon, want ik kan het bijna tot in detail kan ik het vertellen. Er ligt daar een kindje in, van een jaar of 2, 3. Levensloos, met allerlei sigarettenpeuken die uitgedrukt waren op die rug. En vervolgens, die mensen zaten daar te zingen en alles. Mijn collega die knakte toen, die is huilend de deur uitgelopen. Die impact en de hele omgeving en alles wat daar komt kijken. Ja, dat kun je bijna niet vertellen hoe dat binnenkomt natuurlijk. Dat was echt verschrikkelijk. Nou, als je een aantal van dat soort incidenten hebt, dan is het ook wel klaar, denk ik. Hè? En dat vond ik wel. En toen uiteindelijk heb ik. Kijk, ik werkte met een maat, een vaste maat. Caroline heette zij. En vroeger had je nog dat heel street blues. Hè? Dat je gewoon altijd vaste maat had. Je werkte een ochtend, nacht, nacht, nacht. Ochtend, ochtend, nacht, nacht. Allemaal van dat soort gekke diensten. En altijd met z'n tweeën. En die collega die verongelukte op een gegeven moment. En toen was ik helemaal klaar met het leed en de emoties. En ik denk, dit trek ik gewoon niet meer. Ik wil naar het specialisme. Nou, dat is een prachtige mooie tijd geweest. Maar toen zat ik in plaats van maximaal in het leed en de emoties, kwam ik maximaal in het geweldspectrum terecht. Nou, dat heeft ook impact. Dus die hele periode bij die politie, dat heeft me veel gebracht. Het heeft me ook heel veel gekost, Jon. Ja, dat ben ik wel met je eens. Maar PTSS, voor mij weet ik het niet. Maar hoe gaat het nu met je dan?
Nou, ik ben 2 jaar ben ik behoorlijk ziek geweest. Ik heb de onderkant van het bestaan gezien. Toen woonde ik nog in Nederland. Ik woon nu al 1 jaartje 5 in Spanje. Ik ben ook echt gevlucht. Ik kan Amsterdam niet in, want dan komen alle herbelevingen komen terug.
Alle PD's, weet je?
Alle PD's.
Ja?
Al die plaatsdelicten die komen terug. Je loopt door een straat heen, maar je denkt niet continu daaraan. Dat ga je pas doen. Als je het ziet, dan gaat er weer een luikje open. En nou, daar heb ik dit gehad, daar heb ik dat gehad, daar heb ik dat gehad.
Ja.
En nu, op dit moment, kijk, PTSS gaat nooit bij je weg. Voor 95% ben ik weer, voor zover als ik al normaal was, hè, ben ik weer John. Alleen die 5% die er nu nog is, die kan ik nu managen. Dus als ik nu wat lastige dingen krijg, dan kan ik daar mee omgaan. Ik kan er nu ook over praten. Ik spreek erover. Ja. En, wat dat er gaat, gaat het hartstikke goed. Maar PTSS gaat nooit bij je weg.
Nee.
Maar nu ja, gaat prima.
Nee, het heeft natuurlijk een hoop gekost, een hoop ervaring opgeleverd. En daarom zitten wij hier nu ook natuurlijk, hè, denk ik, nu met deze podcast. Wat je net al zei, er zijn heel veel specialisten. Als je tegenwoordig opzwaaier bent geweest bij de Koentunnel, of je hebt één keer een vlieg gevangen, dan ben je al specialist. Dan zit je aan tafel bij RTL en dan mag je dingen roepen.
Ben je ervaringsdeskundig?
Ja.
Nou, ik krijg af en toe kromme tenen, hoor, als ik dat allemaal zie. En wat mensen allemaal roepen. En je gaat dan kijken, uit welke wereld komen ze dan en wat hebben ze dan meegemaakt. Dan denk ik van ja, het is hartstikke leuk dat je dat durft te roepen, maar ik sla een beurt over.
En vaak ook nog met een oordeel.
Ja, dat is helemaal triest natuurlijk.
Ja. Ik heb het er wel eens over, en gekscherend. En dan zeg je, ja, als we het over muziek gaan hebben, dan halen we een gitarist. Als je het over bakken gaat hebben of over koken, een kok. Maar als je het over misdaad gaat hebben, wat een van de meest spraakmakende onderwerpen binnen de media, dan kun je gewoon aanschuiven en dan kun je gewoon dingen roepen. Maar aan de andere kant, wij moeten ook even aantonen dat wij er misschien wel verstand van hebben, dus...
Ik hoop dat. En wat wij doen is dat we veelal uit eigen ervaringen putten. En dat zijn de momenten dat we zelf met onze poot in de klei hebben gestaan. En soms was het lachen, soms was het huilen.
Ja.
En als je voor mijzelf het hele filmpje terug ga draaien, ben ik blij dat ik nog getrouwd ben met mijn eerste meisje, 47 jaar. Dat ligt niet aan mij, dat lag aan haar. Zij verdient wat dat gaat, een vet leren medaille. Mm-hmm. Want als je echt bijna nooit thuis bent, als je echt altijd aan het overwerken bent, als je echt, ik heb 12 jaar met een pieper gelopen, ja, en gewoon 12 jaar piket, hè? Dus niet de ene week wel, de andere week niet. En de verjaardag van je kinderen, je piepen gaat, poep, je gaat naar beneden toe. Je gaat al niet eens meer tegen je visite zeggen, sorry, maar ik moet nu ergens naartoe, want je visite weet wat je doet. Mm-hmm. En ja, dan
twee terug. Auto's aan een verjaardag?
Altijd.
Maar dat zat ook wel in je, dat je daaraan conformeerde. Hè? Het was ook het charme van het werk, vond
ja,
ik.
Ja, 100%. Ja. Alleen, De belemmeringen die je gehad hebt. Hè? Ik ben mijn leven lang voetbaltrainer geweest. Ik doe wat met voetbal. Dat was altijd mijn dingetje in de normale wereld, zeg maar. Mm. Maar toen ik in 2000 mijn politiediplomaatje gehaald had, ook dag en nacht altijd een pistool bij me. Dus dan zit je gewoon in je privéautootje met een pistooltje. Dan ga je naar trainen. En dan zit je te trainen. Had je schouderholster bij je. En die zat dan onder je trainingspak. En dan had ik twee telefoons bij me. Mijn vriendje Walter in de schouderholster. En ja. Kijk, als ik dat soort dingen allemaal terughaal, dan denk ik, ik ben wel een gek geweest, hoor.
Ja. Nou ja, de balans was misschien weg. Ik ben wel gescheiden in die periode. Door het specialisme veel weg. Ik kreeg een probleem thuis. Naar aanleiding van een gezondheidsprobleem in het gezin. En ik zat toen in een infiltratie, zeg maar, CQ undercover project in het onderzoek naar John de Mol. En tenminste in het kader van John de Mol. En ja, ik kon dat probleem gewoon thuis niet oplossen. En op een gegeven moment ging mijn toenmalige vrouw, die ging naar links met de familie en vrienden oplossen. En ik was aan het werk. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in scheiding. Verschrikkelijk.
Ja.
Ik ben er ook zeker niet trots op. Die periode, ja, dat heeft ook een hoop geleerd. Daar heb ik een hele hoop van geleerd, laat ik het zo zeggen.
Dat zijn, ik noem
achteraf
het altijd,
zeg je van het klopte niet. Hè?
Nee, nou, nee, helemaal niet.
Nee.
Maar dat zijn de offers die we gebracht hebben.
Ja, ja, ja.
En dan ben ik nog zo'n gek. Dan ga ik nog zeggen, ondanks alles wat het me gekost heeft. Dat heeft ook wat moois opgeleverd. Dat ik zou het zo weer overdoen.
Ja.
Ik ben er nooit één dag met een citroenen gezicht naar mijn werk geweest.
Nee.
Überhaupt. Ik ben nogal een beetje innovatief ingesteld. Mm. En het mooiste vond ik altijd om, dat zodra er op dat werk gezegd werd, ja, het spijt ons, maar ja, dat kan nou eenmaal niet, hè?
Nee.
Ja, dan had ik hem al zitten natuurlijk. Ja. En denk ik, ja, wacht even, dan gaan we wel kijken of dat
niet is onmogelijk.
En dat brengt je dan ook wel af en toe in hele vervelende momenten natuurlijk, want het lukt ook niet altijd, hè?
Nee.
En dan ben je al heel gauw die wijsneus van, ja, maar jij zei toch van, dat gaan we even oplossen.
Leuk dat je luistert naar deze aflevering van True Crime Pros. Wil jij nog meer weten over mijn tijd als forensisch rechercheur? Luister dan eens naar mijn boek Sporen liegen niet via Storytel. Op Storytel vind je nog veel meer geweldige True Crime titels terug. Denk aan De Kooi van mijn co-host Marcel van de Ven en het boek Ik beloof je dat ik 100 word van Royce de Vries. Speciaal voor jou heb ik een top 10 samengesteld van luisterboeken die ik geweldig vind. Ben je nieuwsgierig naar deze top 10 en lijkt het jou leuk om deze luisterboeken te beluisteren? Ga dan naar story.tel/truecrimepros. Via deze link luister jij als luisteraar van True Crime Pros bovendien de eerste 30 dagen gratis. Veel luisterplezier.
Een hele nieuwe afdeling werd er opgericht bij de politie in Nederland. Naar aanleiding van TRA, de commissie van TRA.
Midden jaren 90 toonde de commissie van TRA misstanden aan bij de politie in opsporing van zware criminaliteit. Op 1 februari 2000 treedt daarom de wet bijzondere opsporingsbevoegdheden, ook wel de wet BOB, in werking. Vanaf dan ontstaan er mogelijkheden tot uitgebreider onderzoek naar georganiseerde criminaliteit. Een grote verandering in de opsporing. Vanuit de wet BOB vloeit de DSRT voort. De dienst speciale recherche toepassingen. En hier voegt Marcel zich bij. De DSRT ondersteunt de politie bij het inzetten van specialistische technologie en tactieken.
Die hebben toen op een gegeven moment gekeken naar de opsporingsmethodieken die werden toegepast. IRT en allemaal methodieken die
Die zelf bedacht waren.
Die zelf bedacht waren, functies die gecreëerd werden. Ja. Mensen die wat verdienden, criminelen die wat verdienden, politieagenten die verdienden. En toen hebben ze gezegd, nou daar gaan we een streep onder zetten, we gaan opnieuw beginnen. En toen hebben ze eigenlijk de BOP ontwikkeld, bijzondere opsporingsbevoegdheden. En daar, die hebben ze beschreven in de 126-reeks van het wetboek van strafvordering. En het was echt heel met inkijken, stelen. Eigenlijk alles wat je maar kon doen onder de vlag van Nederland wat strafbaar was. Hè, om sporen veilig te stellen. En ons logo was ook een puzzelstukje. Dus het laatste puzzelstukje in een onderzoek. Wereldwijd. Dus we vlogen de hele wereld over om die operaties uit te voeren. Dus ze hadden dat allemaal bedacht. Ze hadden dat allemaal beschreven. Uiteindelijk dachten ze ook van, nou, misschien moeten er ook mensen zijn die dat gaan toepassen. En toen hebben ze een hele speciale unit, hebben ze, de DSRT hebben ze opgericht. En ja, ik werd eigenlijk benaderd. Dus ik ging uit het blauwe dienst, ging ik in het hele ontwikkelingsproces van dat team. En 32 weken lang in Ossendrecht rondgehuppeld. Nou, degene die daar wel eens hebben zijn geweest of een training of een opleiding hebben gedaan. Nou, op een gegeven moment word je daar niet blij van, hoor. Maar stapje voor stapje ging ik eigenlijk zien wat ik ging doen. Of wat zou gaan doen. Ja, heel bijzonder. Ja. Maar dat was wel de nieuwe ontwikkeling. En zo de hele politie in Nederland en de hele opsporing heeft een ontwikkeling gehad. De aanleiding daarvan was de Schiedammer parkmoord. Want dat was al een speciaal geval, hè, daar gebeurde.
Heel bijzonder. 22 juni 2000... Worden er twee kinderen seksueel misbruikt in dat park door een pedofiel. Een jongen en een meisje. Het meisje heeft het niet overleefd. Het jongetje heeft het overleefd door zich dood te houden, zeg maar. Ja, en dan krijg je natuurlijk iets wat best wel bizar is. Dan worden die kinderen ontdekt door een pedofiel. Die belt met zijn telefoon de politie op. De zaak gaat rollen. Mm. Ja, dan is het natuurlijk heel verleidelijk dat zo'n heel team zich schuldig maakt aan een tunnelvisie. En als eerste met hem aan de slag gaat. En dan na 4 jaar blijkt het daar toch even anders te zitten. Ja, daar ben je niet trots op als politie. Laat het helder wezen. Dat heeft ook een gerechtelijke dwaling opgeleverd.
Bij het onderzoek naar de Schiedammer Parkmoord heeft de politie, zoals John vertelt, tunnelvisie. Dat wil zeggen dat er aan het begin van het onderzoek een conclusie wordt getrokken en dat bewijs dat die conclusie ondersteund wordt omarmd. Andere invalshoeken worden niet serieus genomen of weggeredeneerd. Bijna 2 jaar na de Schiedammer Parkmoord wordt hoofdverdachte Kees B. in hoger beroep veroordeeld tot 18 jaar cel en TBS. Kees B. blijft ontkennen en blijkt uiteindelijk onschuldig. Na 4 jaar onterecht in de gevangenis bekent Rotterdammer Wik H. de moord. De Schiedammer Parkmoord is dan ook een bekend voorbeeld van een gerechtelijke dwaling. Het rapport Posthumus uit 2005 beschrijft de gemaakte fouten.
Ik betreur dat soort dingen altijd heel erg. Ik heb gelukkig nooit in een onderzoek gezeten waarin ik ook mede schuldig ben. Schuldig is een groot woord. Aan een onderzoek wat een kant op is gelopen. Ik ben wel altijd blij dat ik altijd heel nuchter ben gebleven. Vaak de advocaat van de duivel in onderzoeken heb gespeeld. Ook de opleiding tegenspraak toen de tijd heb gevolgd. Ja. Om dat soort dingen uit te sluiten en te voorkomen. Maar
het is natuurlijk wel, als dat de hele richting van het onderzoek wordt, omdat het verleidelijk is, omdat iemand pedofiel is natuurlijk wel heel kwalijk.
Ja, het is een beroerd als je in een gerechtelijke dwaling zit als slachtoffer.
Ja, dat heeft zoveel impact. Dat maakt gewoon je hele leven
kapot. Je hele leven kapot.
Niet alleen die van jou, maar van iedereen natuurlijk. Je familie, kinderen, alles.
Ja.
Dus ja, dat mag eigenlijk niet plaatsvinden in een gerechtelijke dwaling.
Maar dan nog bestaat het risico er altijd natuurlijk.
Eens.
Als je nagaat wat er gebeurd is. Ja, er zijn een aantal dingen niet goed gelopen. Maar die zijn ook niet goed gelopen. Omdat er zat geen structuur in. We deden nog allemaal de dingen vanuit vroeger. Mm-hmm. En ik kom uit de voetbalwereld, hè. Dus ik ben geen solo mens, ik ben een teammens. Maar als je de info hebt en de tactiek hebt en de techniek hebt en die driehoek op een plaats ligt en in een onderzoek goed functioneert, ja, dan vind ik heb je een goed gespeeld elftal die elke week voor de winst kan gaan. Maar dat was toen de tijd niet. En het is heel triest wat daar gebeurd is, maar als je ziet wat het opgeleverd heeft, en dan moeten dingen helaas verkeerd gaan. Maar ja, na de Schiedammer Parkmoord heb je het rapport Posthumus gehad. Ja, toen is er qua opsporing is er zoveel veranderd.
Uiteindelijk, de Schiedammer Parkmoord is eigenlijk wel geweest waarom de opsporing dacht van, nou, dit kan zo niet langer.
Schiedammer Parkmoord was een beetje het omslagpunt naar een sterk te verbeteren opsporing. Waarin we allemaal de processen zijn gaan benoemen. Waarin we de rollen zijn benoemen, de actoren zijn gaan benoemen. Wie wat ging doen, wie waarvoor verantwoordelijk was. En aan de hand daarvan zijn heel veel opleidingen weer geschreven. Waarvan ik dacht dat ik eindelijk van Apeldoorn af was. En ik dan wel eens een keertje langs reed en dacht van nou, daar heb ik menig nacht hier overnacht. Ja, dat ging allemaal weer opnieuw. Hè? Want dan kreeg je de beheerder plaatselijk, de BPD. Dan kreeg je de leider plaatselijk, de LPD.
Dat is in de forensische kant.
Ja, het PD optreden. PD management. Hè? Want de TGO.
Het TGO, Team Grootschalige Opsporing, is een organisatie die complexe rechercheonderzoeken met grote maatschappelijke impact aanstuurt.
Daarin werd info, tactiek en techniek samengepakt.
Ja.
En zo hoorde het ook, want die moesten samenwerken op een plaatsdelict. Dus dat was voor John weer terug naar de schoolbanken. Maar voor John ook, want ik heb dus in Amsterdam heb ik al die collega's opgeleid. Omdat op een gegeven moment word je wel eens gestraft als je wat zegt en als je kritiek en commentaar hebt. En dat had ik op een opleiding daar al. Kijk, ik ben ooit eens een keertje weggestuurd als kwajongen. Bij de opleiding in bij de politieacademie. Ik had een dispuutje met een docent. En hoe je het went of keert, hè, dat blijf je achtervolgen dan. Hè? Mm-hmm. Dat is gewoon zo. Dus toen hadden ze het idee geopperd. Nou, wacht even, in Amsterdam zit er eentje die denkt dat hij het allemaal wel snapt. Laten we die maar dan docent maken. En laat hij dan maar in Amsterdam al die beheerders plaatsdelict gaan trainen. Moet je voorstellen, de beheerder plaatsdelict komt voor uit de noodhulp. Dat waren honderden collega's in Amsterdam. Allemaal dingen die we bij de politie even als erbij doen, hè?
Ja.
Dus het is niet je core business, hè, Mars?
Nee.
Want bij de politie is het niet het salami-principe. Overal er wat van afhalen. Nee, die worst die wordt heel groot. Want dat duurt er toch even bij, joh. Kan makkelijk. Op een gegeven moment kreeg in dat omslagpunt, zeg dan maar even, de TOHD van vroeger, hè, want ik kom uit het stenen tijdperk. Daar ben ik dan ingewerkt. Toen waren we zwaar ondersteunend.
Misschien keer dan ook dat even een stukje
technisch opsporings- en herkenningsdienst.
Ja, ja.
Zwaar ondersteunend, we hadden niks te vertellen. De tactische rechercheur die vroeg jou te plaatsen. En dan zei hij, maak hier een foto van en maak daar een foto van. Dat is de tijd van de vingerman.
Weet je, in de tijd dat ze nog op een paard reden met een harnas.
Exact. Ja. Geeft ook aan hoe oud ik ben. Hè?
Ja.
En op een gegeven moment kreeg je de technische recherche. Toen kregen we een andere benaming. Het werk bleef allemaal hetzelfde. Toen werden we al een beetje binnen die forensische opsporing werden we al een beetje serieus genomen. Waren we even geschikt. Kreeg je de eerste resultaten. Maar toen hadden we ook nog voor een bloedgroepsbepaling 2 liter bloed nodig. Mm-hmm. Terwijl tegenwoordig van een heel klein partikeltje haal je al een volledig DNA-profiel. Dus toen die wereld één keer ging veranderen, waar veel meer konden betekenen. Kijk, ik durf best wel nu te zeggen, ik weet niet of iedere collega me dat in dank gaat afnemen, maar weet je, de forensische opsporing is gewoon zwaar leidend in een onderzoek.
Als je kijkt naar forensische opsporing, digitale recherche, hè, digitale ondersteuning, zeg maar. In het verleden waren die ondersteunend.
Ja.
Maar dat kwam ook omdat de criminaliteit van toen ook nog te vangen was met een telefoontap, een observatieteam. En die werden natuurlijk ook steeds slimmer.
Ja.
Dus op een gegeven moment moesten er andere methodieken verzonnen worden. En er moest gekeken worden van hoe gaan we ze nu wel vangen. En dan werd het op een gegeven moment werd forensische opsporing sturend en leidend. En zelfs, ik vergeet nooit, wij moesten een onderzoek doen. En het was een van de eerste keren, het is begin 2000 geweest. Non-politioneel gedrag, daar was ik in gespecialiseerd. Moest je je gaan gedragen overdag. En dan moest je allerlei trucjes uit gaan halen. Om te kijken dat je slimmer kon zijn dan de boef. En dan hadden we een BMW, vergeet ik nooit meer. Een blikje op het dak gezet. Omdat we die vingerafdruk nodig hadden van die vent. Dus die vent die loopt naar zijn auto toe. Die ziet het blikje staan. En het eerste wat hij doet is het blikje weggooien. En wij wachten tot hij wegrijdt. Het blikje oppakken. En keuren netjes bij de forensische opsporing leveren. En we hadden zijn vingerafdruk. Dat was toen iets, hè?
Bingo.
Nu is dat helemaal anders geworden, hè? Maar dat was in begin 2000 was dat best wel baanbrekend, dat soort toepassingen. Maar de forensische opsporing is denk ik een heel belangrijke factor.
Dat zie je ook terug, hè, in de onderzoeken. Nu is het heel vaak de bewijslast die komt bij de techniek vandaan.
Mm-hmm.
En ja, ik zei een heel kleine uitstapje maken. Er is ooit een schietpartij geweest in Hoek van Holland.
John refereert hier naar de strandrellen van Hoek van Holland. Op 22 augustus 2009 komt op dancefestival Sunset Groove een groep hooligans in een massale vecht- en steekpartij. Als de hooligans twee agenten in burger herkennen, slaat het geweld om naar de politie. Ondanks waarschuwingsschoten drijven de hooligans de politie naar de duinen. Daar worden veel schoten gelost en overlijdt één persoon. Uiteindelijk weet de politie te paard de menigte uiteen te drijven.
En die gingen in een rug tegen rug met
vuurwapen
getrokken. Ja. Gingen die terrein af, want die zouden gelyncht worden daar. Ja, ja. En het is het bekende verhaal, zuipen, snuiven en gek doen. Die hebben op een gegeven moment dat die collega's eraf waren. Er is 133 keer geschoten door de politie. Hè? Het grootste schietincident van de politie. Jij gaat niet bij de politie om op mensen te schieten. Hè? Daarvoor ben jij niet bij de politie gegaan. Hè? Dus die hebben daar de meest afschuwelijke dingen meegemaakt.
Verschrikkelijke impact heeft dat op.
Maar wat hebben die klanten gedaan daar? Oh? Die hadden veelal flessen drank hadden ze gestolen. Eerder bij een Albert Heijn. Die hebben ze gevuld met zand. Dan moet je je voorstellen, dan heb je een fles. Die heb je in je handen. Die manipuleer je een paar keer. Dus er zitten heel veel vingerafdrukken op. Dan drink je vanuit die fles. Dan zit er speeksel op, dus dan heb je DNA. Ja. En die hebben ze als een soort bonus over de hekken gegooid naar de collega's. Dus de dag daarna dat wij dat onderzoek gingen doen daar al. Ja, ik geloof dat wij de eerste dag al 53 mensen geïdentificeerd hadden aan de hand van de dacti en de DNA op die flessen drank.
Ja.
Dus ja, de wereld is een beetje veranderd.
Ja. Verschrikkelijk incident trouwens. Zal dat een impact gehad hebben als diende zijnde? Vergeet nooit mijn eerste optreden bij de ME. Ik kwam 95 van de politieschool af, 96. Ik zat nog geen maand op straat, moest naar de ME-opleiding in Oostendrecht. Mijn eerste optreden was in een voetbalstadion en kwamen binnen. Toen mocht de politie nog in het stadion. Hè. Moest je één groep, ging in het stadion. Tegenwoordig gaat de politie niet meer in het stadion, deescalerend. Hè, want politie wekt agressie op een of andere manier. Maar dat was toen ook zo. Hè. Dat was een wedstrijd van een club uit Rotterdam. En die site die heeft ongeveer de hele wedstrijd omgedraaid gestaan naar ons toe. Dus met hun rug naar het veld. En alleen maar zeggen welke ernstige ziektes wij moesten
oplopen.
Je staat voor lul voor 100.000 mensen die je allemaal het graf in wensen. En dan kwam jij met je witte helm en je stokje en je schild. En dan ging je achterin, dat was nog zo'n rieten schild, stond je helemaal achterin. Dat heeft impact. Laat staan, als we het nu hebben over Hoek van Holland, hoe dat binnenkomt aan die collega's. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk.
Dat is echt. En dan kom je thuis, hè, en jij komt dan thuis vanaf die oefening in het stadion. En je bent, ik noem het altijd maar, onheus bejegend. Hè? Mm. Terwijl we alles wat er maar mooi en lelijk is, hebben we naar ons hoofd gehad.
Ja.
En dan vond ik het altijd boeiend als je thuis kwam en mijn vrouw vroeg mij, en hoe was je dag?
Ja.
Nou, en hoe was je dag? Bij het avondeten een soort kudde, kinderen erbij en zo.
Ja, ja, ja.
En dan gingen we weer, want ik vertelde nooit hoe mijn dag was. Ik vertelde nooit wat er door me heen ging. En ik was er een meester in om die vraag om te draaien. En dan zei ik tegen mijn dochter of tegen mijn zoon, en wat heb jij vandaag op school gedaan, weet je? Want laten we eerlijk wezen, je kon toch niet alles wat je meemaakte op een dag, kon je er niet thuis zeggen van nou, papa is vandaag in een tuin geweest bij een eensgezinswoning. En er stond een GTF-bak in de tuin. En papa doet de deksel open en er legt het hoofd van een vrouw en die kijkt papa aan. Nou ja, kom op nou. Dus,
dan hebben ze geen tweede vraag, denk ik.
Nou, mijn kinderen nu, mijn dochter heeft het boek gelezen. Hè, en mijn dochter heeft het boek gelezen, iedere keer één hoofdstukje. Mm-hmm. Ze zegt, papa, ik heb meer gehaald dan dat ik kon lezen.
Ja.
Want dat heb jij vroeger nooit verteld aan ons. Nee. Kijk, mijn dochter is nu 45 jaar. Is gewoon een grote, gezonde vrouw geworden. Maar die snappen nu wel een beetje wat papa vroeger altijd de vraag een beetje omdraaide. En hoe was je dag?
Ja, ik heb dat zelf ook gehad hoor, John. Maar ik was meer verslaafd aan adrenaline en aan spanning op een gegeven moment. Omdat die operaties die wij deden, dat was gewoon echt spannend. En zeker in het begin. Begin jaren 2000, waar we het net al over hadden. Toen was het natuurlijk helemaal die omslag van die BOB, bijzondere opsporingsbevoegdheden. En dat was ook goed, want begin 2000 begonnen ze elkaar ook nog een keer af te schieten op straat in Amsterdam. Het was niet meer netjes, het ging van links naar rechts. Maar dat was echt heftig, die Amsterdamse onderwereld. Nou, dan hadden we nog de motorclubs in Amsterdam, eigenlijk door heel Nederland, die baldadig werden en eigenlijk ook wel de macht pakten binnen Nederland. terreur deed ze intreden in die periode. En je zag dan ook nog eens een keertje de ontwikkeling, dat het ook steeds meer richting de digitale wereld ging. Nou, ik denk dat wij straks nog wel wat afleveringen en wat onderwerpen hebben, waarin je heel goed kunt zien dat die ontwikkeling in die 10 jaar tijd, van 2000 tot 2010, is gigantisch geweest. Is echt gigantisch geweest. En dat was wel de periode waarin ik werkzaam was dan, zeg maar, in instantie binnen het specialisme. Nou, dat heeft echt impact op me gehad.
Het waren de weken van 70, 80 uur werken.
Ja.
En dan kreeg je ook de arbeidstijdenwet. Hè? Dan had je de ATW overtreding. Ja. En dan mocht jij als leidinggevende, mocht dan voor je medewerker het vinkje zetten op het formulier.
Ja.
Dat hij dus vrijgesteld was van de ATW.
Ja.
Ja, die had ik al standaard voorgedrukt leggen, jongen. Dat was toch niet meer te doen.
Nee, was ook niet te doen.
En dan moet je voorstellen dat de forensische opsporing komt overal bij. We hebben niet een bureautje. We zijn niet bezig met één onderzoek.
Je kan niet zeggen, nou, we werken tot 8 uur, dus laat dat liggen maar liggen.
Ja, dan zeg je van, nou, doe er een tent overheen
en
morgenochtend komen we terug.
Ja. Hadden wij wel met operaties, weet je wel, die wat langer duurden. En dan konden we moeilijk zeggen van, weet je, we stoppen er nu even mee, want ik werk nog tot 8 uur.
Ja, en Boris Boef gaat nu naar Schiphol, stapt op een vliegtuig en laat hem maar gaan, want ja, arbeidstijdenwet,
hè?
Die zit erop.
Ja, dat lukt niet. Nee, dat lukt niet.
Ja, maar kijk, ik heb me altijd vreselijk eraan gestoord. Hè, als ik op een verjaardagsvisite was en mensen gingen over mijn werk praten. Hè. Ik bedoel, als je me weg wilde hebben, moest je dat gaan doen. Hè.
Ja, 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 ja.
Die bekende verjaardagsvragen, hè,
ja, ja, ja.
Die doordrenkt waren. Hè. Maar ik vond het ook wel leuk dat we op een gegeven moment eindelijk in een bepaald onderzoek, waar we het later over gaan hebben, dat we daar een vinger achter kregen. Hè. En het was de toenmalige hoofdcommissaris Joop van Riezen, die zei dat bepaalde onderzoek het omslagpunt was waarin wij dus liquidaties gingen oplossen. Jij weet ook genoeg van de voetbalwereld. Dat heeft mij altijd het gevoel gegeven alsof je het beslissende doelpunt maakt in de verlenging, weet je. Kijk, dat waren fijne dingen, want daar deed je het voor, hè?
Daar deed je het voor. Daar deed je het voor. In de volgende aflevering praten we over de moord op Theo van Gogh en de Hofstadgroep. In diezelfde tijd begon ik ook als undercoveragent.
True Crime Pros is gemaakt door Marcel van der Ven en mijzelf, Sean Pell. In samenwerking met VBK Audiolab, Ambo Antos Uitgeverijen en Audiohuis. Regie en montage door Lieve Sonderen. Redactie door Rick Uilenbroek en Lieve Sonderen. Projectleiding werd gedaan door Pauline Reinders. Studiocoördinatie door Natasja Blauw. Als je dit een interessante aflevering vond, laat dan een review achter. Dat helpt anderen om de podcast beter te vinden.